Ik heb aan de lijn Johan Bosman. Johan, jij hoort mij?
Ja, ik hoor u.
Ja, en ik u ook. Dat is fantastisch. Nu, jij bent vorige week naar Genève geweest.
Dat klopt, ja.
En we hebben het daarnet al over de verdragen van Genève gehad, maar dit was iets helemaal anders. Jij was daar in Verenigde Naties-sessie. Jij hebt in Room XX gezeten van het Paleis der Naties. Netjes.
Ja.
En wat was daar te doen?
Daar ging de tweede zitting door van het Export Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples. Dat is een, zoals het woord het zegt, eigenlijk een kleine werkgroep van experts, zo zeggen experts, die aanbevelingen moeten doen over hoe de VN-verklaring over rechten van inheemse volken nu eigenlijk in de praktijk door de lidstaten van de Verenigde Naties moet toegepast worden.
Ja, dat is heel interessant. Want een verklaring is natuurlijk maar een verklaring.
Wel ja, het is geen bindende conventie. Het is dus een morele verklaring eigenlijk. En eigenlijk zou het eenvoudig kunnen zijn. De lidstaten zouden de bepalingen van die verklaring gewoon kunnen opnemen in hun wetgeving.
Is dat in Bolivie niet gebeurd?
Dat is in Bolivie gebeurd, maar er is natuurlijk nog iets meer nodig. Hè? Dus één ding is het opnemen in de wetgeving, dan heb je een aantal krachtige principes in je wetgeving, maar dan moet je die ook natuurlijk nog operationaliseren. En eigenlijk toepassen in concrete situaties, in concrete sociale contexten, culturele contexten en zo verder. Dus eigenlijk is het opnemen van die principes in de wetgeving ook op zich nog niet voldoende. Hè. En het is eigenlijk om daarvoor eigenlijk allerlei aanbevelingen te geven dat men die werkgroep geïnstalleerd heeft.
Ja, dus als ik het goed begrijp, is er de Working Group on Indigenous Populations geweest en die heeft een jaar of 10-20 die verklaring voorbereid.
Ja.
Het werk daarvan is nu klaar, dus ik neem aan dat die werkgroep ook is opgeheven. Een werkgroep zonder werk is een beetje dom.
Ja.
En dan is nu eigenlijk, ja, in de plaats daarvan, zullen we maar zeggen, om dat werk verder te zetten, dat expertmechanisme ingericht.
Dat klopt, ja.
En het was de tweede sessie, dus er is al een eerste geweest. Zijn dat jaarlijkse sessies? Of?
Dat is jaarlijks. De vorige sessie, dus vorig jaar, was eigenlijk de installatievergadering. Dus daar is weinig
inhoudelijks.
Inhoudelijk weinig gebeurd. Zij hadden toen eigenlijk besloten om een soort van rapport te maken, een studie te maken over met aanbevelingen over hoe de paragrafen in verband met onderwijs, aangepast onderwijs voor inheemse kinderen, welke maatregelen en welke aanbevelingen ze daar rond zouden kunnen formuleren.
En hoe kwam het dat ze het specifiek op dat onderwerp hebben gefocust?
Wel, ja. Omdat zij, dat is een goede vraag. Ik veronderstel dat daar politiek strategisch werk aan vooraf gegaan is. Dat zij dus eigenlijk wilde vermijden om meteen maar met een van de zware onderwerpen zoals landrechten of rechten op natuurlijke rijkdommen binnen territoria van inheemse volken of zelfbeschikkingsrecht en dergelijke.
Ja, die toch wel veel essentiëler zijn, denk ik.
Cruciale thema's aan te pakken. Hey, hebben zij eigenlijk besloten om met iets uit te pakken waar dat eigenlijk niemand openlijk vragen durft kan bijstellen, recht op onderwijs.
Hè. Ja, en is dat dan ook plicht tot onderwijs? Want dat is dan de vraag die ik daar al bij stel.
Wel, dat staat daar allemaal niet in. Het gaat over rechten. Er staat weinig in over plichten. Natuurlijk is die hele verklaring wel nog altijd, ook de universele verklaring van de rechten van volken, van inheemse volken, is eigenlijk geschreven vanuit de optiek van eigenlijk zoveel mogelijk gelijke rechten voor alle burgers binnen een bepaalde de staat. Hè. Dus eigenlijk is nog altijd sterk geschreven vanuit de visie van inheemse volken hebben niet zozeer nood aan andere rechten dan de burgers van de dominante samenleving, maar ze moeten eigenlijk gelijke kansen krijgen.
Mm-hmm.
En daar kunnen vraagtekens bijgesteld worden.
Ja, inderdaad. Ik bedoel... In het Engels staat er de term education trouwens. Hè? Education is natuurlijk nog wel een ander begrip dan onderwijs.
Onderwijs, opleiding, vorming, ja, ik heb het als onderwijs vertaald. Maar dat, daar eigenlijk de studie gaat daar eigenlijk ook in belangrijke mate over. Er was kritiek, alhoewel dus 4 van de 5 leden van dat expertenmechanisme, dus die werkgroep eigenlijk zelf inheemse zijn, was er van toch nog een aantal, alleen een aantal inheemsen die, laten we zeggen, toch wel niet van de minste zijn qua opleiding en qua laten we zeggen, carrière in inheemse beweging, nogal wat kritiek op het feit dat het inderdaad zeer sterk gericht is op formeel onderwijs.
Ja, en schooltjes.
En dat er eigenlijk weinig aan bod kwam over onderwijs als socialisatieproces.
Precies.
En wie moet dat socialisatieproces bepalen? Wie moet dat sturen? En als men, maar natuurlijk, de verklaring gaat dus eigenlijk over alle soorten van maatregelen die overheden moeten toepassen om rechten van inheemse volken te respecteren. En zij zeggen, eigenlijk moet je vertrekken van het principe zelfbeschikking. En eens wij zelfbeschikking hebben, en eens wij zelf controleren wat er met de rijkdommen op onze territoria gebeurt, dan gaan wij zelf de middelen hebben om zelf ons onderwijs te organiseren. En dat is een andere dynamiek en een andere logica dan van een dominante overheid vragen van, organiseer jij nu eens voor ons het onderwijs.
Ja, en dan krijg je inderdaad het soort schooltjes zoals ik die in hier zie, waar dan zo'n aantal boese kinderen bij elkaar worden gepropt en met een autoritaire leerkracht ervoor van een heel andere etnie die niet bepaald veel respect heeft voor de lokale
inderdaad,
cultuur, die inderdaad veel liever in de hoofdstad zou zitten. En die kinderen leren dan gedichtjes van buiten, ach wat zijn wij toch zielige, domme, primitieve kindertjes. Allee ja, daar stel ik mij dus inderdaad ook wel vragen bij.
Inderdaad. En dat was eigenlijk voor een stuk de discussie die daar gevoerd is.
Ja.
Een ander element dat ook totaal afwezig is in die studie is van, ik heb het al gezegd, onderwijs is eigenlijk een socialisatieproces.
Mm-hmm.
In de conventie 169, al de conventie 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie, eigenlijk het eerste en tot nu toe enige bindende mechanisme over rechten van inheemse volken, daar werd vroeger eigenlijk al de aandacht gevestigd op de problematiek van inheemse volken die verspreid leven, dus hetzelfde volk dat verspreid leeft over verschillende natiestaten. En werd er gezegd van, kijk, natiestaten moeten zoveel mogelijk mogelijkheden creëren, mechanismen laten bestaan als die al bestaan, of nieuwe creëren, om leden van hetzelfde volk toe te laten met elkaar contact te hebben. Dus die grenzen mogen er niet toe leiden dat een volk letterlijk als samenleving in stukken gescheurd.
Ja, zoals de Tuareg over een stuk
en
of 4-5.
Dus, inderdaad, in de universele verklaring van de rechten van inheemse volken, dus die Wijnverklaring, die heeft die paragraaf eigenlijk voor een stuk overgenomen. Maar bijvoorbeeld daar heeft die werkgroep niks mee gedaan. Er staat dus in hun ontwerp van studie die ze daarvoor leggen, staat er niks over volken die dus in verschillende staten leven, waar verschillende onderwijssystemen en onderwijsmodellen opgelegd worden aan die volken in verschillende talen, uitgaande van verschillende educatieve, filosofische principes en zo verder, waardoor mensen die eigenlijk tot dezelfde cultuur behoren, tot dezelfde sociaal, etnisch sociale groep behoren, eigenlijk enkele generaties tijd eigenlijk totaal van elkaar vervreemd worden en in stukken opgeschreven.
Dus als ik het goed begrijp, zit er in dat expertmechanisme, zitten er een aantal mensen die dan toch eerder voor de belangen van de centrale staten gaan? Wat doen die
nee,
daar?
Ze gaan niet voor belangen van centrale staten, maar ze hebben natuurlijk wel beperkte middelen, hè. Dus dat is geen fulltime job. Dus dat is zij krijgen een vergoeding voor de tijd die zij daarin investeren. Maar zij hebben een zeer beperkt secretariaat. Zij hebben denk ik 1 à 2 secretariaatsmedewerkers.
In Geneve.
In Geneve, ja. Het zijn mensen die uit, dus één per continent, hè, dus iemand uit Maleisië, iemand uit Costa Rica, iemand uit, Sapmi, dus uit het land van de Lappen, een Congolese dame, en ja.
In Australië ook?
Nee.
Ah bon. Dus zijn dat eigenlijk dezelfde mensen die ook in die werkgroep zaten?
Nee, de werkgroep hebben nooit inheemse gezeten.
Dat is toch wel bizar?
Wel, de werkgroep, je bedoelt...
De werkgroep die de verklaring over de rechten van inheemse volkeren heeft voorbereid?
Nee, de werkgroep die bestond uit, ook uit experts, maar... Toen waren eigenlijk de leden van de werkgroep waren eigenlijk de vertegenwoordigers van de landen in de Mensenrechtencommissie, de toen nog bestaande Mensenrechtencommissie.
Ja.
En die werden dus ook per continent samengesteld, 1 per continent. Maar op het moment dat zij dus, dat is dus het spel van de Verenigde Naties, op het moment dat zij dus in de werkgroep zaten, dus voor die... als zij in de werkgroep zaten, dan zaten zij daar niet als vertegenwoordiger van hun land, maar als, zogezegd, onafhankelijk expert. En als de werkgroep gedaan was, dan keerden zij terug naar de vergadering van de subcommissie en dan waren zij terug de vertegenwoordiger van hun land.
Hocus pocus pat.
Dit is de Verenigde Naties. Ja.
Maar nu dat expertmechanisme, dat zijn dan wel vertegenwoordigers rechtstreeks van de inheemse bevolking zelf die daar die
wel,
daarin
zitten. Vier van de vijf, ja.
En wie is die vijfde? Dat zet jij, nee?
Wel, dat is een Congolese dame.
Ah ja, maar dat is een ja, over...
Voor zover ik dat heb kunnen nagaan, en zij claimt dat ook niet, heeft zij geen twa-roots of booty-roots of...
En hoe kwam jij daar nu eigenlijk terecht?
Wel, ik wou eens zien wat dat expertmechanisme nu eigenlijk voorstelt, hoe het functioneert, wat eigenlijk de opinie is die binnen verschillende inheemse organisaties, bewegingen enzovoort leeft over dat expertmechanisme, wie daar allemaal eigenlijk denkt te kunnen toe bijdragen enzovoort. Dus ik wou het hele gebeuren eens bekijken. Ja.
En wat is jouw conclusie?
Wel, dat er nogal wat, ja... Men is zeer voorzichtig begonnen.
Mm-hmm.
Er bestaat onder inheemsen nogal wat vrevel over het feit dat men eigenlijk alleen maar, hoe zou ik zeggen, wat aan het expertenmechanisme gevraagd wordt, is om dus... Positieve voorbeelden te geven van hoe lidstaten de verklaring kunnen implementeren.
Ah ja.
Dus inheemsen mogen daar niet met klachten aankomen.
Nee, het moet...
Als zij dat toch doen, dan worden zij systematisch op gewezen dat er binnen de Verenigde Naties andere instellingen bestaan, zoals de Mensenrechtenraad.
Ja, en waar ze met die klachten terecht kunnen.
En de Commissie voor de Bestrijding van Rassendiscriminatie enzovoort, waar zij dus wel met klachten terecht kunnen.
Maar
natuurlijk
ja.
Is het zo dat inheemsen in de... overgrote meerderheid van de natiestaten waarin zij leven, eigenlijk helemaal niet geconfronteerd worden met positieve voorbeelden van hoe die verklaring in hun geval in praktijk omgezet wordt. Maar dat zij alleen maar blijven geconfronteerd worden met allerlei negatieve facetten, onderdrukking, assimilatieprocessen, onteigening van hun territoria, van hun natuurlijke grondstoffen, sedentarisatieprocessen, noem maar op. En dat is natuurlijk zeer frustrerend dat er eigenlijk nu twee instellingen bestaan op het niveau van de Verenigde Naties, dus het Permanent Forum, dat jaarlijks in het voorjaar in
New York
samenkomt. Ja. En dan nu dat expertenmechanisme dat blijkbaar jaarlijks in de zomer in Genève zal samenkomen. En in geen enkel van die twee instellingen kunnen zij dus met hun dagelijkse moeilijkheden en negatieve ervaringen die zij meemaken terecht. Zij moeten dus naar beide instellingen gaan met dus zogezegd positieve voorbeelden die zij zouden kunnen aanhalen en die door andere lidstaten eventueel zouden kunnen gekopieerd worden. Maar die zijn er natuurlijk zo weinig dat het, dat het zeer frustrerend is om daar eigenlijk niks anders te mogen zeggen.
Zeg, en waarom... waarom zijn er dan twee van die instellingen? Waarom kan dat expertmechanisme niet draaien binnen het jaarlijkse forum?
Wel, het forum is tot stand gekomen nog voor die universele verklaring eigenlijk aangenomen was.
Ja.
En de bedoeling van het forum was om op basis van bepalingen van conventie 169 eigenlijk aanbevelingen te doen aan de instellingen van de Verenigde Naties zelf.
Ah ja.
Dus niet aan de lidstaten, maar aan de alle VN-bodies gaande van UNICEF, UNEP, UNPD enzovoort. Dus om aan hen suggesties te doen over hoe zij eigenlijk door hun actie eigenlijk die conventie mee in praktijk kunnen brengen.
Ja, want dat is inderdaad niet overal even
geslaagd.
Het
expertmechanisme is eigenlijk gericht op advies geven aan de natiestaten.
Ja.
Nu is het natuurlijk vanzelfsprekend dat eigenlijk... convergerend is, want veel natiestaten zijn ontwikkelingslanden die voor hun sociale programma's bijvoorbeeld, zeg maar onderwijs, gezondheidszorg en noem maar op, in grote mate afhankelijk zijn van die VN-instellingen die hen technische assistentie, financiële hulp en zo verder geven. Dus vroeg of laat zal daar eigenlijk toch wel moeten gekeken worden hoe die zaken eigenlijk minstens op elkaar kunnen afgestemd worden.
Ja, ja, ja.
Maar VN-instellingen zijn nog altijd zeer logge, traagwerkende bureaucratieën en daar zullen wellicht toch wel een aantal lange jaren over gaan.
Ja, 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 ja. Nu hebben jullie feest gevierd op zondag de 9e, want dan was het internationale inheemsendag, denk ik.
De maandag is er een ceremonie geweest.
Oh.
En die ceremonie die mocht er eigenlijk wel zijn, want de hoge commissaris voor de mensenrechten is bij mijn weten voor de eerste keer zelf eigenlijk afgezakt naar een inheems forum om daar eigenlijk een toespraak te geven. De speciaal rapporteur voor de rechten en vrijheden van inheemse volken, James Anaya, professor James Anaya, zelf een inheemse Apache uit Arizona. Die is ook zelf persoonlijk woordje komen plaatsen. Dus het was een aangename gebeurtenis. Ja,
ja, ja. En wat voor aanwezigen waren daar verder nog? Hè? Je hebt dan die 5 mensen van dat expertmechanisme, dan die 2 mannen die je net vernoemde en jij. Maar er zullen nog wel mensen geweest zijn, hè?
Je bedoelt tijdens die zitting?
Ja.
Wel, daar waren natuurlijk, ik denk toch wel een paar honderd vertegenwoordigers van inheemse volken uit alle hoeken van de wereld, zowat. Die velen die daar eigenlijk nog altijd naartoe komen met eigenlijk in het achterhoofd de agenda die de werkgroep vroeger had, hè.
Ja.
Die daar dus inderdaad aankomen met een reeks klachten en, mm-hmm. en problemen waarmee ze te maken krijgen. En mm-hmm. vandaar natuurlijk de frustratie als zij dus dat voorstellen en dan eigenlijk het woord ontnomen worden en erop gewezen worden dat zij zich aan de agenda moeten houden en eigenlijk alleen maar positieve suggesties voor verbeteringen mogen suggereren.
Maar dat weten ze in principe toch op voorhand. Maar ja, die mensen komen daar al jaren naartoe en...
Wel, dat weten zij in principe op voorhand. Die mensen komen natuurlijk, veel komen eigenlijk uit een, diegenen die daar komen, kunnen ongeveer allemaal lezen en schrijven en zo verder, maar zij komen niettemin uit voornamelijk uit orale culturen en dus eigenlijk al dat papieren gebeuren, dat heeft toch veel minder impact op hun bewustzijn en hun manier om... om dingen voor te stellen en, mm-hmm. en bezig te zijn met de dingen waar zij willen mee bezig zijn. Hè?
Ja, dus met andere woorden, voor hen is dat ieder jaar in Geneve een gelegenheid geweest om dergelijke dingen te zeggen en zij blijven dat gewoon ook nog doen.
Wel, een belangrijk aantal blijven dat inderdaad doen, ja.
En jij hebt daar de bezwaren van de inheems Gentse bevolking naar voren gebracht?
Okay.
Of jij was toch niet daar als vertegenwoordiger van een inheems volk?
Absoluut niet. Ik heb net al gezegd dat ik eigenlijk eerst de zaak wou bekijken. Van,
ja. En waren er nog mensen als jij die bij inheemse organisaties betrokken zijn, maar die zelf niet inheems zijn?
Ja, daar waren een aantal mensen aanwezig van IFKIA uit Scandinavië. Er waren... een aantal mensen aanwezig van Incomingos uit Zwitserland. Er waren mensen van DOSIP, een documentatiecentrum in Geneve zelf gebaseerd. Dat eigenlijk allerlei praktische zaken regelt voor inheemsen. Zodanig dat zij hun... Bijvoorbeeld dat zij internettoegang hebben die week dat zij in Genève zijn, zodanig dat zij voor mensen die de eerste keer naar Genève komen, dat zij wat begeleid worden, dat zij weten waar zij goedkoop logement kunnen vinden en dat soort van zaken allemaal.
Ja, dus er is ook een hele, zullen we maar zeggen, westerse omkadering. Ja, interessant. Ik moet toch eens meegaan, hè.
Ja, dat moet je misschien eens doen, hè.
Ja, het is een onderwerp dat mij na aan het hart ligt, zoals je wel weet. Goed, Johan, bedankt voor het verslagje.
Bedankt.
Was er iets wat jij nog graag wilde vertellen, of iets wat heel opvallend was? Of?
Niet echt, nee.
Goed, dan zullen we het hierbij laten.
Goed, vriendelijk bedankt.
Dag Johan, dag. Fijn weekend nog. Dag. En we gaan weer terug naar de Bijaard. Voilà, beste luisteraar heeft al genoeg bijaardmuziek gehad vandaag, dus we zullen het kort houden, de intermezzo's. Ik heb ondertussen Roger Moorthamer aan de lijn.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Roger Moorthamer is betrokken bij de Latijns-Amerikaanse Federatie en is net terug uit Chili. Hè? Jij zit nog met een...
net terug uit Chili.
En toch geen jetlag. Fantastisch.
Nee, bah, val mee.
Dat is goed. Jij bent nog maar net van gisteren terug of zo, hè?
Donderdagavond vertrokken en gisteravond aangekomen.
Goedemorgen.
Ja.
En je bent er lang geweest?
6 weken.
6 weken. En niet voor de eerste keer, denk ik.
Nee, maar de vorige keer was lang geleden. 27 jaar geleden, in 1981. Tijdens de dictatuur toen nog.
Nou. Dus de situatie was er nu wel iets anders dan toen.
Ja, duidelijk anders.
Ja, en beter...
Het blijft een Latijns-Amerikaans land en een ontwikkelingsland met een enorme kloof tussen arm en rijk. Maar in vergelijking met de dictatuur, ja, er is geen vergelijking mogelijk. Er zijn pogingen van de regering om sociale maatregelen door te geven. De dictatuur is niet meer aanwezig, de militairen zijn enkel nog in de achtergrond aanwezig. Er is heel veel veranderd. Ja.
En er is daar ook een socialistische regering? Of?
Er is, president Bachelet is van de sociaaldemocratie, van de coördination, van de concertation, pardon. Dat is een groepering van meer progressieve partijen. Zij is nu naar... denk ik, laatste jaar.
Van een ambtsperiode van 4 of 5?
Een ambtsperiode van 4 jaar.
Van 4 jaar, en het is haar eerste ambtsperiode?
Maar is er maar één.
Ah ja.
Chili is er maar één, dus na 4 jaar moet de president het doorgeven.
Goed.
Er zijn verkiezingen al in oktober, dus het is wel degelijk haar laatste jaar.
Ah ja, dat is spannend.
Ja, inderdaad.
Goed, ik bel jou in verband met een berichtje dat ik las over de Mapuche. Nu, we hebben een aantal maanden geleden hier een Mapuche-dichteres in de studio gehad.
Ryan Kuiki.
Ja, zeker. Die heeft hier nog heel mooi voorgedragen. Mm-hmm. Dus ik wilde... Ik was dan toch even wat meer geïnteresseerd. De Mapuche, hadden we vorige keer gehoord, die wonen in het zuiden van Chili, hè? Tenminste volgens Chili zelf. Maar wil jij even resumeren?
De Mapuche wonen in het zuiden van Chili traditioneel. Een groot deel van hen woont ook in de andere, vooral in de hoofdstad en zo, omdat ze werk moeten zoeken. En omdat het vroegere traditionele land is hun eigenlijk ontnomen. Dus in het zuiden wonen zij in hun nederzettingen, reservaten zijn dat eigenlijk, rond voornamelijk de stad Temuco, waar dan ook heel veel Mapuche wonen. Dat is de regio Araucania, in het zuiden van Chili.
Was dat niet ooit een onafhankelijke staat?
Ja, tot eind 19e eeuw. Tot eind 19e eeuw, tot aan de Biobío-rivier, en dat is toch wel, denk ik, een derde van Chili, was er een grens, de Biobío-rivier was een grens, tussen Mapuche-land en het Chili van de Spanjaarden, zal ik maar zeggen. De Spanjaarden zijn tot daar geraakt en niet verder. Tot eind 19e eeuw, toen hadden ze nieuwe wapens, de Chilenen, geweren die verder schoten, en toen hebben zij... toen hebben ze het zuiden veroverd, ondanks alle akkoorden die daar vroeger waren over ondertekend. Want dat ging over twee landen die met een grens daartussen en een handel tussen die landen en noem maar op. Akkoorden, die hebben de Chilenen gewoon naast zich neergezet en hebben het land gewapenderhand veroverd.
En wat voor gevolgen had dat dan voor de bevolking, onteigeningen?
Voor de bevolking voornamelijk dat zij hun land verloren. Zij werden teruggedrongen tot reducciones, tot reservaten, waar zij mochten dan verblijven. En dat was dus echt, ik denk 70-80% van het land zijn ze kwijtgeraakt. Op die manier. En dat is belangrijk voor de Mapuche-Indianen, want het zijn Indianen, boeren, maar voornamelijk een volk dat zeer sterk verbonden is met het land waar ze wonen, traditioneel, vanuit hun eigen cultuur en religie, enzovoort.
Betekent het ook niet iets van mensen van de aarde? Of,
Mapuche betekent mens van de aarde.
Ja, ik weet dat die dichteres ons toen ook nog uitlegde dat niet alleen op de mens slaat, maar op alle onderdelen van de biotoop, de dieren, de planten.
Ja.
En ook, ook de rivieren en de bomen en zo.
Ja, het zijn indianen. En indianen hebben altijd die band met de natuur en met alles, al wat leeft rondom. En dat is ook voor de Mapuche zo, ja, zeer belangrijk. Vandaar dat zij dat ze eigenlijk een stuk van dat land terugclaimen. Ze willen meer land terug voor hun volk.
En is dat al gelukt?
Vanaf de eind 19e eeuw tot bijna nu is er eigenlijk het omgekeerde gebeurd. Heeft men meer en meer land afgeknabbeld van hun reservaten. Tijdens de dictatuur was dat nog veel, veel erger. Dan werd er politiek gevoerd om het land aan de landeigenaars, aan de grootgrondbezitters door te geven. Maar dan na de dictatuur zijn de regeringen, de meer democratische regeringen, begonnen met een politiek van teruggave van het land. Dat hebben ze ook gedaan, maar zeer langzaam.
Ja.
Zeer ambivalent. Bijvoorbeeld, men gaf niet het land terug dat van hen was, maar we gaven een andere stukken land. Hmm. Waarom? Eigenlijk vooral heeft dat te maken met de winst, met de mineralen die daar kunnen gevonden worden, met de bossen, met het water en noem maar op. Dus het is het land dat kan uitgebaat worden, hebben ze nog niet teruggekregen.
Dat moet dan voor hen toch wel ook heel pijnlijk zijn, als er bijvoorbeeld hout wordt gehakt, terwijl zij dat zo'n essentieel onderdeel van hun leefwereld vinden.
Ja, dat is niet enkel hun bos, dat is meer dan dat inderdaad, hè, voor indianen.
Ja.
Dus vandaar het feit dat het conflict in plaats van verzacht doordat de regering is tussengekomen, is het verscherpt.
Omdat de foute stukken land terugkwamen. En dat
Onder andere dat. Ja. En alles zeer traag en langzaam. Niet in dialoog eigenlijk ook niet. Er wordt zeer weinig rekening gehouden met wat de leiders van de Mapuche vragen enzovoort.
Wat wordt daar nu in het zuiden gezocht? Want houtkap, dat heb ik wel begrepen, dat daar veel hout wordt gehakt. Maar wat zit daar aan mineralen?
Ik moet toegeven dat ik er niet zo goed op kan antwoorden wat er eigenlijk nog allemaal is. Maar onder andere ook het feit dat men de rivieren gebruikt om elektriciteit en zo. Maar het komt erop neer dat de Mapuche willen praten over wat er met hun grond gebeurt. En vermits dat die grond in theorie zelfs niet meer van hen is, wordt die dialoog niet gevoerd.
Weet jij of Chili de verklaring van de VN heeft ondertekend over de rechten van inheemse volken?
Ja, ik dacht van wel.
Ja, dus is dan al een mooi voorbeeld. Ik heb net gesproken met Johan.
Theorie en praktijk.
Ja, ik heb net met Johan Bosman gesproken, die terug was uit Geneve.
Ja.
Voilà, dus er is nog werk aan de winkel.
Duidelijk, ja.
Hoe protesteren de Mapuche daartegen? Hebben die inspraakkanalen of gaat dat dan via terroristische aanslagen? Of,
Wel, ze hebben een aantal inspraakkanalen. Er is een organisatie van de regering die de dialoog met de Mapuche, met de indianen algemeen, want er zijn nog indianen, andere indianen dan de Mapuche in Chili. Die dialoog dus is officieel opgezet. Er is vertegenwoordiging van de regering. Er zijn organisaties van de Mapuche die hun afgevaardigden daar naartoe sturen, naar die bijeenkomsten, naar die congressen en noem maar op. En in die discussie hun mensen inzetten. Er is de ATMAPU, ken ik nog van vroeger. Die bestaan al vrij lang, sinds eind jaren 80. Consejo de Todos las Tierras is ook zeer bekend in Chili en in het buitenland als organisatie van de Mapuche. Maar er is een nieuwe, de CAM. Even kijken op mijn papiertje, waar dat staat voor Coördinadora Arauco Mayeco. En die hebben het conflict versterkt, verscherpt zal ik eerder zeggen. De laatste jaren zijn er veel meer grondbezettingen geweest, manifestaties om de eisen kracht bij te zetten. En het laatste jaar, de laatste maanden, het laatste jaar, is dat, laat ons zeggen, uit de hand gelopen, omdat vooral de KAM blijkbaar, zijn de terroristen, zijn de mensen die bij de landbezettingen, enfin, terroristen die bij de landbezettingen de boerderijen in brand steken, de tractoren in brand steken, enfin.
En viseren die dan ook burgerslachtoffers, of gaat dat enkel om installaties?
Er zijn geen burgerslachtoffers gevallen aan de kant van de Chilenen, maar wel dus materiële schade.
Ja, want ik dacht dat terrorisme toch ging over het...
Wel, er is een terroristenwet van nog van de dictatuur, van de tijd van de dictatuur, die nu wordt toegepast door de Chileense president eigenlijk, op dat conflict van de Mapuche in het zuiden. Maar het gaat dus wel degelijk om materiële schade. Het gaat niet om... Er is niemand vermoord geweest, bijvoorbeeld.
Nee,
misschien
nee.
Is er iemand bij de botsingen gewond geraakt. Dat zal wel, maar dat is het. Terroristenwet gebruiken in dit geval is, vind ik, totaal onbegrijpelijk.
En sinds wanneer wordt die antiterroristische wet dan op hen toegepast?
Dat is vanaf de dictatuur dat die wordt toegepast, maar die wordt dus toegepast terug vanaf de jaren 90, op het moment dat eigenlijk democratie, de regering democratisch was.
En zelfs onder de nu socialistische mevrouw Bachelet?
Ja, dat is een zwarte vlek op haar beleid, duidelijk.
Dat is
wordt ook aangeklaagd internationaal.
Nee. Wat is er nu onlangs gebeurd? Want er was iemand... vermoord,
ja,
maar dat is niet de eerste keer, hè?
In augustus dus is er iemand van de Mapuche doodgeschoten. En een paar maanden daarvoor, dat was in januari ook, dus het waren twee doden op vrij korte tijd, wat in een democratie natuurlijk toch wel... Allee, daar moet toch wel serieus over nagedacht worden, wat daar de reden van is. En in beide gevallen zijn het... noemt men ze activisten en terroristen en noem maar op. Maar geen kat die dat gelooft. Pak mensen gelooft het natuurlijk wel, want het staat constant in de kranten. Maar bijvoorbeeld in beide gevallen is geconstateerd dat die in de rug zijn geschoten. Dat wil zeggen, op het moment dat die gaan lopen, wordt er door de carabineros, door de politie, opgeschoten. En zo zijn er twee doden gevallen.
En was het dan bij een actie? Of?
Dat was bij een actie, dat natuurlijk wel. Het is niet dat de Mapuche braaf zitten op een pleintje, op een hukje zitten. En dat de politie er dan op begint te schieten. Nee, dat gaat een politieagent. De politieagent, degene die het laatste... Mapuche heeft neergeschoten, die had het vrij zwaar te verduren. Die werd bekogeld met stenen. Maar ja, met stenen tegenover een machinegeweer, dat is toch nog een andere kwestie.
Ja.
En die mannen zijn opgeleid om een beetje cool te blijven, zeg maar zeggen.
Ja,
normaal gesproken.
Dat zou men mogen verwachten, maar... Nu, ik heb ook wel in de Mol stond, of in de Emo, of was het de nieuwsbrief van 11.11.11, stond er opnieuw een moord. Dus het is niet de eerste keer, maar het is ook niet de tweede keer. Er zijn al wel eerder...
Ja, in 2002 is er ook nog een Mapuche neergeschoten in dezelfde omstandigheden. Maar ik dacht dat het dan... Dit is het derde slachtoffer in de context van die manifestaties en acties.
Ja. En wat gebeurt daar nu aan?
Daar zijn rechtszaken. De politieagent die, ik zal even de naam gebruiken, dat is gemakkelijkst, Jaime Mendoza Colio. Colio is duidelijk een Mapuche naam. Die Jaime heeft neergeschoten, dus het laatste slachtoffer. Die zit nu in de gevangenis en wacht op zijn rechtszaak.
Toch wel?
Maar ja. Men kan zoiets niet negeren. Hè. Politieagenten worden niet verondersteld op de betogers te schieten. Maar wel... Ja, die betoging in de juiste banen te leiden en noem maar op, dat soort dingen.
Mm.
Maar dat zou ook hier in België niet genomen worden dat iemand, dat een politieagent op een betoger schiet.
Nee, omdat ik in verband met die moord in 2002 precies had gelezen dat daar nooit een vervolging was ingesteld.
Men heeft de politieagent, het zou zelfdefense geweest zijn, zelfverdediging van de politieagent. Nu, ook in dit geval wordt er gesproken van zelfverdediging. Men toont op de televisie de helm van die arme politieagent. Die gaten in de helm door die stenen die gebruikt zijn. Maar ja, nog weer eens, ik vind het zeer duidelijk, je ziet zeer duidelijk in alle mogelijke foto's en nieuws op tv en alle berichten en noem maar op, dat het gaat om een strijd van mensen met stokken en stenen tegenover agenten met geweren. Het is duidelijk dat de twee laatste slachtoffers zijn in de rug geschoten. Dus op het moment dat ze gewoon als ze gaan lopen.
Worden er dan bij zo'n manifestaties ook nog andere mensen opgepakt? En wat gebeurt
er? Er worden regelmatig mensen opgepakt. Ze zitten er ook in de gevangenis. En ook dat wordt internationaal aangeklaagd. Men noemt die de politieke gevangenen van Chili. Wat de president natuurlijk ontkent. Wat Chili natuurlijk ontkent. Maar eigenlijk zijn dat inderdaad politieke gevangenen van Chili.
Ja, en daar wordt dan die antiterrorismewet op toegepast?
Daar wordt die antiterroristenwet op toegepast die de mogelijkheid geeft om mensen op te pakken en voor langere tijd vast te houden dan normaal wettelijk kan.
En wat houdt die antiterrorismewet ook in? Is er dan ook minder bewijslast nodig of zoiets?
Nee,
of?
Dat niet. Maar wel dus gewoon, men kan iemand oppakken en in de gevangenis steken, geen advocaat verwittigen, noem maar op, die een tijd
in voorhechtenis, zogezegd.
In voorhechtenis houden, ja. Langer in voorhechtenis houden, moet minder verantwoording geven om in voorhechtenis te houden. Dus dat is een verscherping van de wet op de gevangenneming, op de arrestatie.
Zijn daar rapporten over van Human Rights Watch? Of,
ja. En voor zover ik weet zijn die vernietigend eigenlijk over deze gevallen.
Om hoeveel mensen gaat het dan? Heb je daar enig idee van?
Ik wou dat ik het kon zeggen.
Ja.
Nee, ik kan niet echt zeggen hoeveel. Zijn er een 15-tal of zijn het er meer? Degene die langer vastzitten. Hè?
Ja.
Kort zitten er altijd een pak vast.
Ja.
Maar er is dus een constant spel tussen de betogers en de politie. Er is een enorme politieversterking in die kanten van het land. Het is een land onder bezetting bijna op het moment.
En gaan er soms ook manifestaties in de centrale hoofdstad?
Maar in de hoofdstad moeten ze toestemming vragen en ze krijgen het niet altijd. Of ze willen de president spreken. Dat is de laatste keer twee keer gevraagd, als ik mij niet vergis. Ik bedoel, deze maand. En dat is twee keer niet gelukt. Dus het gaat niet zo gemakkelijk. Maar ik heb daar niet zoveel exact nieuws over. Maar in Santiago lukt het niet altijd.
Maar jij bent daar nu 6 weken geweest. Heb jij daar iets van gemerkt? Of...
Op het nieuws enzovoorts, maar ik ben wel in het zuiden geweest, alleen op een verkeerd moment. Ik bedoel, ik ging eigenlijk Rayen Kidje opzoeken.
Aha.
Maar die was toen nog niet in Temuco. En dan heb ik contact proberen opnemen met iemand die ik kende van in de tijd toen ik nog voor een mensenrechtenorganisatie voor inheemse Kwia werkte.
Mm-hmm.
Met Aucan Wilcaman van Consejo de Todas las Tierras. Maar ik heb verschillende keren gebeld en eigenlijk op een bepaald moment een nogal raar telefoontje teruggekregen met de vraag van, laat het zo, doe het niet. Ik denk dat ik het zo mag interpreteren, want net in die dagen had men de leider van de kamp, dus van de organisatie van de Mapuche, die van terrorisme wordt beschuldigd, had men gevangen genomen. Die was ondergedoken en men had die gevonden bij zijn moeder thuis. En dus dat was het nieuws van toen. Dus er was nogal veel spanning.
En hij is ook bij die KAM betrokken.
Aucan is zeer actief voor de rechten van de Mapuche, dus ik ben zeker dat hij niet gewoon thuis zat.
Nee. Dus het was niet het moment voor een vrolijk bezoekje vanuit Europa.
Ik heb hem niet gekregen en het leek me best van het dan maar zo te laten.
Ja. En Rayen heb je niet meer gezien?
Nee, die is later... Die zat in Europa, hè. En die is pas... Ik wist ongeveer wanneer ze terugkwam, maar niet exact. En die is later toegekomen. Ik heb dan niet meer de tijd gehad om naar het zuiden te reizen, want uiteindelijk was onze reis een reis om de familie te bezoeken.
En die zitten meer in het noorden?
Santiago en meer naar het noorden, ja. Niemand in het zuiden, nee.
Maar wat heb je dan wel gezien in het zuiden? Het was gewoon een...
Nee, ik heb niks echt gezien hoor, want dan moet je buiten de stad gaan naar de gemeenschappen waar het te doen is. En daar is het bezet gebied bijna. Ik denk dat ik er zelfs misschien niet... Enfin, ik zou tegengehouden zijn, vermoed ik, door een politiepatrouille en gevraagd, wat kom je hier doen? Een week voor ik er was een Française buiten gezet, uit het land gezet, omdat die, zei men, geld bij had voor de Mapuche-organisaties. En heeft hij toen direct op het vliegtuig gezet.
Ja. Ja. Dus afwachten hoe het nu verder evolueert.
Wel, er wordt in ieder geval zwaar over gediscussieerd. Wat ik merk als enorm verschil tussen 30 jaar geleden, ik was er in 81 de laatste keer, is dat men in 81 eigenlijk bijna het bestaan van de Mapuche ontkende. Mm-hmm. Mapuche-Indianen, die zijn hier niet. Wat onzin is, want er is zeker een miljoen Mapuche op een totaalbevolking van 16 miljoen. Dus dat is toch geen echt kleine groep. Maar toen werd dat gewoon ontkend. Je moest naar Temuco en omgeving, naar de Mapuche gaan, om te weten dat er Mapuche waren, want de rest van Chili deed net alsof die niet bestonden. En dat is nu helemaal niet waar, integendeel. Het wordt, ook door de jongeren bijvoorbeeld, wordt het gezien als een interessante evolutie in de politieke discussie. Ja. Mapuche weren zich, ze vechten, en dat maakt indruk.
Goed, we blijven het volgen. Roger, bedankt voor het gesprek.
Graag gedaan.
En graag tot de volgende keer.
Oké, dag.
Ja, ondertussen is Dennis hier verschenen. Maar aangezien dat hij nog niet met muziek bij de mengtafel in de buurt is, zal ik nog even verder gaan met mijn bim-bam-bijeren.